Wat is jouw eerste associatie, jouw eerste gedachte als je denkt aan gezag? Nou, die vraag kun je nu niet live beantwoorden, maar komt misschien zo meteen in de vraagbespreking wel terug. En als je dan die eerste gedachte helder hebt, gezag, waar denk je dan aan? Wat is je gedachte en kun je die een beetje verklaren? En vervolgens, waarom zou dit thema op het programma staan? Waarom in een discipelschapsschool denken we na over gezag? Vind je het een spannend thema? That's the question. Is het een Bijbelsthema? Kan je ook vragen. Zegt de Bijbel er veel over? Nou, ik wil twee opmerkingen maken vooraf, voordat ik van start ga. En die zijn wel heel erg belangrijk. De eerste is, dit thema levert soms best wat vragen op. En dat zijn goede vragen vaak. Vragen die voortkomen uit het hart. En ik kan gewoon vanmorgen niet alles behandelen. Maar laten we straks doorspreken over deze dingen. En ik doe mijn best om een evenwichtig beeld te geven. En het tweede wat ik wil zeggen is, er zijn ook mensen die dit thema moeilijk vinden omdat ze wellicht ervaringen hebben opgedaan met negatief gebruik of misbruik van gezag. Gezagsdragers die onbetrouwbaar zijn of manipulatief zijn, onveilige situaties ontstaan. En ja, dan is zo'n thema, zo'n lesmorgen op de Bijbelschool over gezag, kan moeilijk zijn. En toch wil ik je vanmorgen laten zien dat hoewel gezag in deze zondige wereld soms misbruikt wordt, dat het toch een prachtig thema is, een orde van God, waar God doorheen wil werken en dat is belangrijk, waar God je door wil zegenen. God heeft met zijn gezag een bedoeling, namelijk dat jij veilig zult zijn en gezegend zult zijn. Nou, goed. Dat even als intro. We gaan eerst, wil ik jullie gewoon twee casussen voorleggen. En je vindt die op pagina 3 van de PowerPoint, dat is de eerste casus. Gewoon even om het maar direct praktisch te maken. Casus nummer 1. Je rijdt met je auto over een 80 weg. Het is al laat op de avond. Op een gegeven moment kom je op een stuk waar er werkzaamheden zijn. Je mag nog maar 50 rijden. Het is echter midden in de nacht en er is geen werkman of werkvoertuig te zien. Je vermoedt dat men vergeten is de bordjes 50 weg te halen. Je wilt graag op tijd thuis zijn. Wat ga je doen? En waarom? Praktische casus. Verkeer. Regels van de overheid. Wat ga je doen? Heeft dat iets met christelijk leven te maken? Of zijn die snelheidsbordjes maar gewoon bordjes van de Belgische of de Nederlandse overheid? En sta jij onder Gods gezag en heb je weinig met dat seculiere Nederlandse Belgische gezag te maken? Kan je dat zeggen? Of hebben die bordjes, 80, 50, 30, wel met God en Gods gezag te maken? Eerste casus. Tweede casus. Dia nummer 4. Je hebt een brandend hart voor zending. Je voelt je door God geleid om in Roemenië te gaan werken. Nadat je een jaar Bijbelschool hebt gevolgd, meld je je aan bij een zendingsorganisatie. Deze organisatie is bereid een uitzending naar Roemenië mogelijk te maken. In dat land heb je inmiddels goede contacten en mogelijkheden om werkzaamheden op te pakken. Nadat je met de leiding van je plaatselijke gemeente bent gaan praten, krijg je na enkele gesprekken van hen te horen dat ze het beter vinden dat je eerst nog eens enkele jaren ervaring opdoet met christelijk werk in Nederland, in België, in je eigen woonplaats. Dat moet je even verwerken. Wat ga je doen? En waarom? Een casus die met gezag te maken heeft. Hier niet zozeer de overheid, maar de christelijke gemeente. De oudsten in de gemeente. Die je een advies geven, iets voorstellen. Hoe reageer je daarop? Wat Geert in zijn inleiding zei, is interessant. Gezag maakt iets wakker in ons hart. Of hij zei het in zijn gebed, geloof ik. Het maakt iets wakker in ons hart. Het doet iets met ons. Het kan zomaar zijn dat gezag ons hart ook test. Wie zijn wij? Leven wij in het vlees, onze oude, rebelse ik? Of hebben we geleerd om de gezindheid van het lam, van de Heer Jezus te dragen? Nou, interessant om dat aan de hand van gezag te ontdekken. En dat is eigenlijk het doel van deze les. Niet zozeer dat ik jou vandaag vanmorgen de regeltjes over gezag uitleg, zodat je aan het eind van deze morgen weet hoe je je precies moet gedragen en hoe je je aan de regels moet houden. We willen zien wat Gods bedoeling met gezag is en hoe God door gezag ons hart kan bewerken, ons een dieper zicht op ons eigen hart kan geven, waardoor we ook steeds meer op de Heer Jezus Christus kunnen gaan lijken. We gaan eerst een aantal gedeeltes lezen. En dat is gewoon even om een Bijbels beeld te krijgen van wat de Bijbel zegt over gezag. En ik wil je echt oproepen om even mee te bladeren in je Bijbel naar Romeinen hoofdstuk 13. Romeinen hoofdstuk 13. Vanaf vers 1. Ieder mens moet zich onderwerpen aan de gezagsdragers die over hem gesteld zijn. Want er is geen gezag dan van God. En de gezagsdragers die er zijn, zijn door God ingesteld. Zodat hij, die zich verzet tegen het gezag, tegen de instelling van God ingaat. En wie daartegen ingaan, zullen over zichzelf een oordeel halen. Want voor de overheid hoeft men niet te vrezen wanneer men goede werken doet, maar wel als men kwade werken doet. Wilt u nu van het gezag niets te vrezen hebben, doe het goede en u zult er lof van ontvangen. Zij is immers Gods dienares, u ten goede. Als u echter kwaad doet, vrees dan, want zij draagt het zwaard niet zonder reden. Ze is namelijk Gods dienares, een wreekster tot straf voor hem die het kwade doet. Daarom is het nodig onderworpen te zijn, niet alleen omwille van de straf, maar ook omwille van het geweten. Om die reden immers betaalt u ook belastingen. Het zijn namelijk dienaars van God die juist daarmee voortdurend bezig zijn. Geef dus aan allen wat u verschuldigd bent. Belasting aan wie belasting, tol aan wie tol, ontzag aan wie ontzag en eer aan wie eer toekomt. Nu naar het tweede gedeelte, wat je ook op de PowerPoint ziet staan. 1 Petrus 2. Hoofdstuk 2, vanaf vers 13. Ik lees dat ook maar eventjes, zodat we gelijk een beeld hebben wat Petrus hier zegt. 1 Petrus 2, vers 13. Onderwerp u dan, omwille van de Heere, aan alle menselijke orde. Het zij aan de koning als hoogste machthebber, het zij aan de stadhouders, als mensen die door hem gezonden worden tot straf van de kwaaddoeners, maar tot lof van hen die goed doen. Want zo is het de wil van God, dat u door goed te doen het onverstand van de dwaze mensen de mond snoert, als vrije mensen. Maar niet alsof u de vrijheid hebt als een dekmantel voor slechtheid, maar als dienstknechten van God. Houd iedereen in ere, heb al uw broeders lief, vrees God, eer de koning. Huisslaven, wees uw meesters met alle ontzag onderdanig, niet alleen hun die goed en welwillend zijn, maar ook zij die verkeerd handelen. En dan nog drie versen uit Handelingen 4. Drie versen uit Handelingen 4, vers 18 tot en met 20. Dat is een situatie waar Petrus en Johannes voor het gezag stonden in Jeruzalem. En daar krijgen zij een opdracht, vers 18. Na hen geroepen te hebben, gaven zij hun het bevel helemaal niet meer te spreken of te onderwijzen in de naam van Jezus. Maar, hoe reageren Petrus en Johannes op deze opdracht, op dit bevel? Petrus en Johannes antwoordden en zeiden tegen hen: oordeel zelf of het juist is in Gods ogen meer naar u te luisteren dan naar God. Want wij kunnen niet nalaten te spreken over wat wij gezien en gehoord hebben. Goed, tot zover dit gedeelte uit Romeinen, 1 Petrus 2 en ook uit Handelingen 4, die een uitzonderingssituatie beschrijft. En misschien is dat al direct een vraag die je hebt. Zijn er ook situaties waarin je niet behoeft te gehoorzamen aan gezag? Die zijn er. En die wil ik vanmorgen ook met jullie bespreken. En je vindt daar bijvoorbeeld een Bijbels voorbeeld van in Handelingen 4. Op dia nummertje 7 vind je een artikeltje uit de Nederlandse krant. Ik heb van de week nog even gezocht of ik ook een dergelijk artikel uit een Belgische krant kon vinden. Want die kon ik niet zo snel vinden. Maar een Nederlandse krant, De Trouw, schreef ooit een stuk met deze titel: Nederland heeft veel moeite met aanvaarden van gezag. En dan staat er: Nederland heeft een groot probleem met gezag. Dat leert het liedje 15 miljoen mensen met de zin: die schrijf je niet de wet voor, die laat je in hun waarde. Dat is zo'n 15, 20 jaar geleden een bekende hit geweest. 15 miljoen mensen, dat was toen in Nederland. En een van de zinnetjes is dus: die schrijf je niet de wet voor, die laat je in hun waarde. Als je daar even over nadenkt, wat zit daaronder? Daar zit de gedachte onder: schrijf je iemand de wet voor, schrijft het gezag zijn onderdanen de wet voor, dat is eigenlijk iemand niet in zijn waarde laten. Dat is iemand als minder waardig behandelen. Dat is eigenlijk de, zeg maar, de opvatting, de connotatie die mensen vaak hebben bij gezag. Je bent als een kleinkind die moet gaan in de regels die ouders, die het gezag je voorschrijft. En daarmee word je niet in je waarde gelaten. Nou, in Nederland is dat best wel een ding. En om maar gewoon eerlijk te zijn tegen jullie broeders en zusters, als ik hier in Nederland over spreek, dan levert dat soms ook wel eens wat vragen op, wat spanningen op. En samen kom je daar altijd met het woord van God uit, in de zin van dat je samen teruggaat naar het woord van God en wat zegt de Bijbel erover. Maar in Nederland is dit echt een punt. Gezag wordt negatief gekleurd. En toen ik deze les voorbereidde, had ik met Chef en met Geert wat contact. En toen zei ik: ja, maar wacht even, ik spreek op zaterdagmorgen voor broeders uit België, zusters uit België. Hoe leeft dat bij jullie? Ik heb het idee dat voor hen gezag veel vanzelfsprekender is. Nou, dat ontspon een interessant gesprek, zij mij ook vertelde: nou, wacht eventjes, misschien is een Nederlander heel erg geneigd om direct met zijn mond in het verzet te komen en bijvoorbeeld te protesteren, of het ermee oneens te zijn, of het gezag te bevragen. Maar jouw indruk, Leander, dat een Vlaming, een Belg, dat niet zou doen en altijd geneigd is om te doen wat er van hem gevraagd wordt, die kan toch wel eens mis zijn. Misschien zijn Vlamingen wel veel meer introvert en dat ze niet direct vertellen: hé, daar heb ik moeite mee, of daar heb ik vragen over, of volgens mij klopt dat niet. Maar uiteindelijk zeiden de broeders tegen mij: het gaat toch om je hart, wat er hier gebeurt. Dus iemand kan bij wijze van spreken vriendelijk lachen, maar in zijn hart toch weerstand ervaren. Nou, vanmorgen willen we ook op het spoor komen: hoe komt dat nu? Waar komt dat vandaan? En moeten we inderdaad bijvoorbeeld negatief over gezag denken, of is het toch iets positiefs? Ik wil jullie vanmorgen laten zien dat onderwerping aan autoriteit, anders gezegd gehoorzaamheid aan het gezag, een rode draad is in de Bijbel. Door heel Gods schepping heen. Gezag, en misschien is dat wel iets om te noteren, gezag moeten wij allereerst gaan zien als orde. God heeft iets op een bepaalde manier in werking gezet en daarin zit een orde. Je ziet hier op de PowerPoint, die je acht, zie je een plaatje van het universum. Je ziet daar allerlei planeten. Stel je nu eens voor dat de maan vandaag zou zeggen: ik heb nu jarenlang om de zon heen gedraaid. Ik heb jarenlang het licht van die centrale zon moeten reflecteren. Ik vind dat eigenlijk wel genoeg geweest. Weet je wat ik doe? Ik ga uit mijn baan en ik ga meer naar het centrum van het universum. Ik zou eigenlijk op de plek van de zon willen komen. Als dat zou gebeuren, dan zouden wij spreken van een kosmische ramp. Dan zouden wij spreken over de ineenstorting van het heelal. Weet je waarom? Omdat de orde verstoord wordt. Van orde krijg je wanorde. De maan is gelukkig op de plek die God hem wijst. En daardoor is er een orde en daardoor functioneert het, daardoor werkt het. Daardoor is de zon gelukkig, maar ook de maan gelukkig. Als we blijven in de orde die God hem geeft. Eigenlijk zou je de zondeval, dat zie je hier ook op de PowerPoint staan, derde puntje, pagina 8, is de zondeval een ontwrichting van Gods orde. Denk bijvoorbeeld aan een lichaam. Zoals ik hier voor jullie sta, nou, jullie kunnen mij via het beeld in ieder geval zien. Mijn lichaam functioneert, ik kan tot jullie spreken, ik kan in de camera kijken, ik kan mijn stembanden gebruiken, ik kan mijn handen gebruiken. Het functioneert omdat er een orde is in mijn lichaam. Het hoofd stuurt aan, de handen zijn dienstbaar aan het geheel, mijn stembanden zijn dienstbaar, mijn organen functioneren. En omdat dat in een samenhangende orde staat, functioneert het geheel. Zou je al mijn lichaamsdelen uiteenhalen en zou je zeggen, ieder mag zelf bepalen wat hij wil, dan kwam er nooit zo'n samenwerking tot stand die nu tot stand komt in mijn lichaam. Samen, in de orde die God heeft gegeven, kom je veel erg verder. Denk bijvoorbeeld aan cellen. Cellen in je lichaam. Ik ben geen bioloog. Maar cellen zijn bedoeld om het lichaam gezond te houden. En wat gebeurt er als een cel zijn eigen weg gaat? Als een cel muteert en besluit er anders uit te gaan zien. Wij noemen dat, in de medische wetenschap noemen wij dat kanker. Cellen die hun eigen leven gaan leiden. Orde is dus iets positiefs. Orde brengt iets tot stand wat er zonder orde nooit zou kunnen zijn. En daarom, misschien moeten we dat even gaan zien. Zonde is niet alleen een daad tegen Gods heilige wet. Zonde is ook een daad tegen Gods heilige orde. Gezag, beter gezegd rebellie tegen gezag, is eigenlijk een wegbewegen uit Gods orde. En dat is gevaarlijk. We zien dat in onze maatschappij volop. Geert zei in zijn opening, wij leven in een anti-christelijke wereld. En dat is echt het geval. Ik geef je een voorbeeld. Ook een voorbeeld uit Nederland, maar ik vertrouw erop dat jullie de vertaalslag kunnen maken. Nederland is op dit moment een voorloper in de hele transgender problematiek. In ons land speelt het gigantisch. Van de week was er weer een grote discussie, ook op politiek niveau, of je nog mocht zeggen dat mannen en vrouwen verschillend zijn. Of dat in de klas door onderwijzers geleerd mag worden. Nou, nota bene, de minister van Onderwijs moest voor de camera vertellen dat hij veel te klassieke, ouderwetse, achterhaalde, christelijke gedachtepatronen had ter bedde gebracht. Daar moest hij op terugkomen. Met de kennis van nu kun je niet meer zeggen dat mannen en vrouwen verschillend zijn, dat ze verschillende rollen hebben. Je mag eigenlijk zelfs niet zeggen dat een man en een vrouw is. En in Nederland, je ziet dat hier op de dia, dia nummertje 9, is de minister er geweest. Dit is een documentje uit 2019. Die heeft gezegd, weg met seksistisch speelgoed. Met Lego-poppetjes, Playmobil-poppetjes, die al te sterk de stereotypes bevestigen. En ze riep, deze minister Ingrid van Engelshoven, riep de speelgoedfabrikanten op rolbevestigend speelgoed in hun collectie onder de loep te nemen. En die quote rechts op het scherm, ik zou speelgoedfabrikanten willen oproepen om hun stereotyperend speelgoed onder de loep te nemen. Weg met die rolbevestigende gedachten. Bij ons in de trein in Nederland, en ik weet niet of het in België ook zo is, hoor je niet meer dames en heren, maar je hoort beste reizigers. Nu voel ik me niet beledigd als ik als reiziger word aangesproken, maar het is wel typerend. Man en vrouw, het huwelijk, de twee geslachten die God schiep, Genesis 1, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. We zien in onze tijd een beweging Om die verschillen, die orde die een zegen is, om dat uit elkaar te trekken. Zoals de maan weg wil bewegen van zijn plek die God hem heeft gewezen. In het voorbeeld wat ik jullie net gaf. En dit leidt, lieve mensen, tot chaos. Ik geloof dat die situatie met die transgender problematiek tot chaos leidt. Nee, ik ontken niet dat er heel veel gebrokenheid is en pijn en verdriet. En mensen die soms worstelen met tegennatuurlijke gevoelens. We leven in een gebroken wereld. Die dingen zijn er. Maar het helpt ons niet als we ons ontworstelen aan Gods orde. En zeggen, wij bepalen hoe de dingen zijn. In het voorbeeld van de maan en in het voorbeeld van die cellen die tot kankercellen kunnen verworden. Wij weten dat leidt tot chaos, tot verval. Waar komt dat vandaan? Die neiging om weg te bewegen uit Gods orde. Volgende dia, dia nummer 10. God heeft ons niet gemaakt om onafhankelijk te zijn. Hij heeft ons gemaakt om volkomen afhankelijk te zijn van Hem. In Hem te leven in volledige harmonie met zijn wil. Adam en Eva, voor de zondeval, Genesis 1 en 2, twijfelden geen moment aan de goedheid van Gods instelling. Ze waren gelukkig onder zijn gezag. Geloof je dat? Geloof je dat Adam en Eva volkomen in harmonie met God en met elkaar waren en met hun omgeving toen ze functioneerden onder Gods gezag? Je zou dat gezag van God, je kan ook zeggen die orde van God, kunnen vergelijken met een paraplu, een regenscherm. Die je zeg maar als een soort koepel boven je draagt, waardoor je veilig bent. Nou, eigenlijk zaten Adam en Eva veilig onder die paraplu, onder dat regenscherm. En op een gegeven moment, je kent het verhaal, kwam de slang. En hij zei, ja maar, onder die paraplu is het niet veilig. Daar in die orde die God jullie gegeven heeft, ja, dat is uiteindelijk alleen maar beperkend. Daar word je minder mens van, daar word je ongelukkig van. Er is een geluk buiten Gods orde. En soms denk ik als ik dat verhaal lees, Eva had maar geluisterd naar de stem van God. Maar nee, ze werd verleid en ging en at van de vrucht. En eigenlijk zou je die daad van Eva en van Adam, want hij was verantwoordelijk, direct een daad van opstand kunnen noemen. Want ze bewegen weg uit Gods gezag. En sinds die zondeval, die cruciale inktzwarte dag in de geschiedenis, wordt ieder mens geboren met het zaad van opstand in zijn hart. Misschien vind je dat moeilijk om te horen. Er is verschil in persoonlijkheid en karakter. Eerlijk is eerlijk. Maar als je jezelf een beetje hebt leren kennen en je hebt jezelf gezien in de spiegel van Gods woord, dan weet je, ik draag in mij een zondig hart om. En het is niet alleen zondig in zijn algemeenheid, in zijn moraliteit. Het is ook zondig in het feit dat het opstaat tegen Gods orde. Een opstandige natuur. Sinds die daad van Adam en Eva, toen ze wegbewogen onder die veilige bescherming van Gods gezag, Gods orde. Ik kom daarmee tot een definitie. Wat is dan Gods orde? Hoe moeten we dan omgaan met autoriteit? En dit is een definitie van K.P. Yohanan uit het boek dat jullie hebben gelezen. Dia 11. Hij zegt daar, Bijbelse onderwerping aan autoriteit is het erkennen dat God, mijn schepper, de hoogste autoriteit is en alle macht heeft. Zoals klei in de handen van de pottenbakker, moet ik, zijn schepsel, de volledige controle overgeven aan zijn wil. Dit houdt ook het onderwerpen aan en het gehoorzamen van alle door God afgevaardigde menselijke autoriteit boven mij in. beseffend dat wanneer ik dat doe, ik mij daarmee ook aan Gods autoriteit onderwerp. Omgekeerd is het ook zo, dat als ik ongehoorzaam ben aan een afgevaardigde autoriteit, ik ongehoorzaam ben aan God zelf. Dus het is het erkennen dat God de hoogste macht heeft en dat ik in zijn handen ben, zoals klei in de hand van de pottenbakker. Je ziet het op het plaatje. En dat dat klei, als het soepel is, gewillig is, buigzaam is, kan worden zoals God het wil. En dat vraagt dus onderwerping aan gezag en aan de instanties, daar kijken we in het tweede deel naar, die God gezag afgevaardigd heeft. 4 instanties. Tozer, hij werd vanmorgen in de inleiding door Geert al genoemd, is een van mijn lievelingsauteurs. Tozer heeft gezegd, de enig denkbare relatie tussen God en mens is er een van volledige heerschappij van Gods kant en complete onderwerping van onze kant. Wij zijn hem allereerst schuldig die in onze macht ligt om hem te geven. En dan zegt hij in ingrijpende zin, ons eeuwige verdriet zou daarin liggen om hem ook maar iets minder te geven. Ik denk dat Adam en Eva na hun zondeval zich dat bewust waren. Dat met dat ze wegbewogen uit die orde van God, ze God minder gaven en dat daar hun verdriet lag. We zijn weg uit de veilige bescherming van Gods paraplu, van Gods autoriteit. De eerste daad van opstand. Is dat zo, beste bijbelschoolstudenten? Kan je dat zeggen, dat Adam en Eva de eerste daad van opstand begingen? Ja, want er waren niet eerder mensen en er waren ook niet eerder mensen die zondigden. Dus zij begonnen daarmee. En toch, als je goed de Bijbel leest, en dat zul je met mij erkennen, was er hier in deze schepping al eerder, of in deze wereld, in dit universum, was er al eerder een daad van opstand. En dat was de opstand van Satan. Daar is eigenlijk in de christelijke wereld niet zoveel over bekend, ook omdat de Bijbel daar maar heel sumier over spreekt. Eigenlijk 2 hoofdstukken in het Oude Testament, Jesaja 14 en Ezechiël 28, waar de val van Satan wordt beschreven. En ik denk dat wij voorzichtig moeten zijn als we over dit thema spreken, want we kunnen niet al te stellige uitspraken hierover doen. Maar wat we in ieder geval weten is dat daar staat, Jesaja 14 vers 12 tot en met 15, dat Satan een soort aanbiddingsleider was in de hemel, een engel met een hoge functie. Die indruk krijg je als je die 2 hoofdstukken leest, Jesaja 14 en Ezechiël 28. En dat er op een gegeven moment staat dat Satan, dat het in zijn hart opkwam om tot de troon op te stijgen. En toen viel die zeer diep naar beneden. Hij is uit, je ziet het op het plaatje, uit de hemel gezet. En veel theologen beweren met hem een heel deel van de engelen die verworden zijn door die daad van rebellie tot demonen. Dus rebellie, opstand tegen gezag, kwam als eerste voor bij Satan, waardoor hij Satan werd en met hem de demonen. Vervolgens zien we in Genesis 3 dat hij, de slang, de listige slang, de mensheid, Adam en Eva, verleidt tot rebellie. En rebellie is dus eigenlijk een kernhouding van Satan. Ik heb daar een tekst onder gezet, 1 Samuel 15 vers 23. We zijn tussen twee haakjes bij dia 13. En dat is een tekst die Samuel uitspreekt tegen Saul. Saul is daar ongehoorzaam, is rebels aan Gods orde. En dan zegt, dat is een interessante tekst, dan zegt Samuel, opstandigheid is een zonde van waarzeggerij. Ik zeg het nog een keer. Opstandigheid is een zonde van waarzeggerij. Eigenlijk verbindt Samuel die zonde van Saul, die opstand tegen het gezag. Hij zegt, daar ligt een lijn, en dat kan je natuurlijk in zekere zin van alle zonden zeggen, maar hier toch heel expliciet, daar ligt een lijn met beeldendiensten of waarzeggerij, staat er. Dat betekent occulte praktijk. Er ligt een directe lijn naar het karakter van Satan. Nou, dit zijn natuurlijk nogal stevige woorden. En dat levert misschien ook wel wat vragen bij je op. Hoe zit dat dan? Nou, Johanan, je hebt het in zijn boek gelezen, hij zegt, als wij ons verzetten tegen autoriteit, spelen we een gevaarlijk spel. We begeven ons op het terrein van Lucifer. We begeven ons op het terrein van Satan. Als we ons verzetten, rebelleren tegen autoriteit. Ik vat tot nu toe samen. Ik heb ongeveer een half uur gesproken. Wat hebben we gehad? We hebben gezien, gezag is iets dat voorkomt in ons dagelijks leven. Ik las jullie die twee casussen voor. Eén uit het verkeer en één casus waarin je in gesprek was met je oudste over een mogelijke uitzending. En het gezag geeft daar een bepaald bevel, geeft daar een bepaalde richtlijn. Het heeft met ons leven te maken. We hebben een aantal bijbelgedeelten gelezen uit Romeinen 13, 1 Petrus 2, Handelingen 4, waarin je ziet hoe behoort een christen om te gaan met gezag. Twee oproepen, Romeinen 13, 1 Petrus 2, om je te onderwerpen aan gezag. Handelingen 4 was een gedeelte waar je ziet een uitzondering op gehoorzaamheid aan gezag. Vervolgens hebben we nagedacht over gezag als orde van God, als een veilige orde. Ik heb het voorbeeld van de zon en de maan en het universum genoemd, waar je ziet dat de orde een zegen is. Ik heb het voorbeeld van een lichaam genoemd, met cellen die als ze gezond zijn, het geheel ondersteunen, maar als ze muteren, gevaarlijk worden. We hebben gekeken naar Adam en Eva, die met de zondeval eigenlijk het zaad van opstand in hun hart kregen. Hun oorspronkelijke zonde was een zonde van rebellie en opstand. En de laatste stap, we hebben gezien dat dat alles te maken heeft met de val van Satan die eerder al had plaatsgevonden toen hij opstandig was tegen God en de troon van God wilde bestijgen. Dit zijn een aantal Bijbelse coördinaten, maar nu gaan we wat dichter bij huis. Hoe zit dat bij ons? Dia 14. Worstelen wij ook soms met rebellie en gezag? Ja, zul je zeggen, want ik heb hetzelfde hart als Adam. Of hetzelfde hart als Eva. Ja? Maar hoe kom je dat nu in de praktijk te weten? Ik geef een aantal voorbeelden. Een aantal vragen. Dia 14. Heb je sterke, onbuigzame overtuigingen? Wijs je anderen makkelijk terecht, zonder te bedenken hoe jij je zou voelen als je in hun schoenen zou staan? Mis je nederigheid en een vriendelijke geest? Schiet je makkelijk in de verdediging als men vraagt naar je keuzes? Voel je je gekwetst en beledigd als iemand je terecht wijst? Ben jij altijd hard bezig om de situatie maar onder controle te houden? Ervaar je regelmatig strijd en verdeeldheid met anderen? Voel je je eenzaam en vervreemd van God en je naaste? Vind je het moeilijk om de geboden van God te geloven en te gehoorzamen? Leef je met bitterheid en boosheid naar degene boven je? Ben je onbeleefd en onvriendelijk naar degene onder je? Heb je je schuldig gemaakt aan gevoelloze en pijnlijke gesprekken? Deze vragen, het zijn er heel wat, kunnen je helpen om te onderzoeken in je eigen leven hoe je reageert op gezag. Of je het moeilijk vindt soms om onder gezag te leven. Ik denk als ik eerlijk naar mezelf kijk en jij ook eerlijk naar jouzelf kijkt, dat je moet zeggen, ja, wie kan op al deze vragen nee zeggen? Dat je zegt, joh, dit gaat mij helemaal voorbij. Ik worstel daar nooit mee. Ik heb daar nooit mee te maken in mijn spreken. En ik heb daar nooit mee te maken in mijn denken. Ik heb daar nooit mee te maken in mijn gevoelens, in mijn hart. Ik denk dat die mensen er niet zijn. Ik denk dat wij vanmorgen moeten constateren, we vinden dit moeilijk. We hebben snel de neiging om dat wat ons wordt voorgeschreven te bevraagtekenen. Daar twijfels over te hebben. Dat te bevragen. Dat in twijfel te trekken eigenlijk. Wat vraagt de Bijbel dan van ons? Hoe kunnen wij God eren? Door in zijn orde te blijven. Door te genieten van zijn goede orde. Door, net als die maan, te genieten van de baan die God jou gegeven heeft. En te zien, ik ben niet het centrum van mijn leven. God is het centrum van mijn leven. Hij is de zon en ik draai daaromheen. En ik blijf in de orde die God me gegeven heeft. Wat is daarvoor nodig? En dan komen we eigenlijk bij de kern, voordat we gaan pauzeren. Wat is daarvoor nodig? Daar is een geest van onderwerping voor nodig. De geest van onderwerping. Dat klinkt natuurlijk aardig gedwee en onderdanig. Als je dat op de straten gaat roepen, we hebben een geest van onderwerping nodig, dan denk ik dat de gemiddelde voorbijganger je nogal merkwaardig aan zal kijken. Waar heb je het over? Een geest van onderwerping, is dat nog wel iets van deze eeuw? Nou, ik hoop dat je gezien hebt in de gedeeltes die we gelezen hebben, dat dat het werkwoord is wat de apostel Paulus en ook de apostel Petrus gebruikt. Romeinen 13 bijvoorbeeld, we lazen dat helemaal aan het begin, misschien viel je dat wel op, daar staat in vers 1, ieder mens moet zich onderwerpen aan de gezagsdragers die over hem gesteld zijn. En in 1 Petrus 2, ik lees dat vers ook nog een keer, vers 13 staat, onderwerp u dan omwille van de Heere aan alle menselijke orde. Het gaat dus om onderwerping. In het Grieks, broeders en zusters, beste Bijbelschoolstudenten, in het Grieks staat daar het woordje hypotasso. En wat is dat? Hypo is onder en tasso is rangschikken. Ordenen. En dat is een term die veel voorkwam in de militaire wereld. Een militaire term, je ziet het al aan het plaatje. Soldaten die zich onder hun leidinggevende op volgorde van rang opstellen. Het is een staat van altijd onderworpen zijn. Maar, en dit is belangrijk, het is een zich onderwerpen. De daad van onderwerping wordt zelf uitgevoerd voor zijn eigen bestwil. Het is meer dan alleen gehoorzamen. Nou, als je vader of moeder van kinderen bent, mijn vrouw en ik, wij hebben 3 kinderen en onze 4e is op komst. We zijn daar erg blij mee. Maar dan word je geconfronteerd, dan leer je in de praktijk wat het opvoeden is. Nou, onze oudste is nu bijna 10 en onze jongste is 2 en we zitten daar middenin, in het opvoeden van onze kinderen. En soms zie je aan een kind dat wanneer het terecht gewezen wordt, dat het zeg maar omdat het moet, uit angst voor straf, zijn plaats inneemt. Maar dat is niet wat Paulus hier bedoelt, in Romeinen 13 vers 1 en ook niet in 1 Petrus 2 vers 13. Het gaat om een vrijwillige onderwerping. Het is een jezelf onderwerpen. Ik schik mezelf, ik orden mezelf. Als je denkt aan het leger, broeders en zusters, waarom kan een leger een leger zijn? Waarom kan een leger een land verdedigen? Waarom kan een leger een oorlog winnen? Omdat er orde is. En omdat ieder groepslid, ieder militair, iedere soldaat zich onderwerpt aan die orde. En wanneer ze blijven in die orde, komt er een teamprestatie tot stand. Komt er een product tot stand, wat die soldaten 1 op 1, los van elkaar, nooit zouden kunnen bereiken. En in het leger geldt, bij defensie geldt, hoe meer orde, hoe meer gehoorzaamheid, hoe meer hartelijke onderwerping aan de orde die er is, des te sterker is het leger. Kijk naar een voetbalteam. Ik weet niet of je een beetje van sport houdt, maar ik vind dat altijd een heel mooi voorbeeld. Dat sporters die miljoenen verdienen, zich in een team onder een coach en onder een aanvoerder schikken. Dat ieder zijn plek, zijn rol en zijn taak weet in het veld. En dat daardoor een prestatie tot stand komt dat een team als collectief kan winnen. Gaat iemand buiten zijn rol en buiten zijn taak besluiten verdedigen dat hij nu een kwartier in de aanval gaat spelen zonder overleg, zonder dat hij geordend is, gerangschikt is daardoor zijn trainer of door de aanvoerder, dan wordt het team zwak, want er komt anarchie. Mensen stellen het persoonlijk belang boven het teambelang. Eigenlijk is deze daad, dus die geest van onderwerping, is iets heel erg positiefs, omdat je het doel ziet. En daarom is het jezelf onderwerpen. Omdat je gelooft, dat is de plek die God me wijst. En daar, onder die paraplu, ben ik veilig en beschermd. Daarmee eer ik God. Het gaat niet om een prestatie om met je voetbalteam te winnen. We hebben het niet over het winnen van een oorlog voor defensie. We hebben het over de plek innemen die God je wijst, waardoor onderwerping een daad van aanbidding wordt. Een daad zoals de maan zich gewillig schikt in die baan die God hem heeft gewezen en daarmee het heerlijke zonlicht reflecteert, zo kunnen wij door ons te onderwerpen, zoals Romeinen 13 vers 1 zegt, God verheerlijken door ons van harte te onderwerpen. We komen straks bij hoe de Heer Jezus dat heeft gedaan. Dat is ergens het geheim. Dat je gaat zien hoe Jezus zich hartelijk, vrijwillig onderwierp. De laatste zin nog een keer van dat citaat. De daad van onderwerping wordt zelf uitgevoerd voor zijn eigen bestwil. En daarmee moeten we dus vaststellen, het is meer dan gehoorzamen. Het woord gehoorzamen komt ook voor in de Bijbel, bijvoorbeeld in Efeze 6 vers 1, waar Paulus zegt tegen de kinderen, kinderen, wees je ouders in alles gehoorzaam. Daar staat niet het werkwoord onderwerpen. Hier staat in het Grieks voor gehoorzamen, hupakou, en dat betekent zoiets als onderluisteren. En dat betekent, zoals je op het plaatje ziet, een ouder, een vader en moeder die zijn kind dwingt, schikt tot gehoorzaamheid. Luister. Van ons, christenen, wordt meer gevraagd dan alleen platte gehoorzaamheid. Van ons wordt gevraagd dat we ons onderwerpen en dat met een hart van aanbidding. Oké. Is dat mogelijk, zo'n geest van onderwerping? Wel, als je ziet op het feit dat het voor God is, dat het tot Gods eer is, dat het overeenkomstig zijn doelen is, dat het jou zal zegenen en dat het de ander zal dienen. Onderwerping is een hartsgesteldheid jegens autoriteit, terwijl gehoorzaamheid slechts een daad is. En wij weten, God is niet alleen uit op daden. Hij zoekt een vreugdevol, aanbiddend, onderwerpend hart. Dat komt tot rechtvaardige daden. En daarom, conclusie, onderwerping moet altijd met vreugde zijn, weten dat we dit voor onze Heere doen. Dit is een proces van leren, groeien en fijngevoelig worden. Lieve mensen, dit is voorwaar niet eenvoudig. Je ziet hier op deze dia deze man liggen. Dit kan alleen in de kracht van de Heer. Dit kan alleen als je ziet dat het echt voor de glorie van God is. Dit kan alleen als je de strijd van je eigen hart leert begrijpen. Dat je leert zien dat jouw Adams natuur, jouw trotse ik dit niet wil. Maar dat je gaat leren zeggen, niet meer ik leef. Christus leeft in mij. En in die zin is gezag een heerlijke test. Het is een instrument van God om je eigen hart openbaar te maken En om jou te oefenen in overgave aan God. Gezag kan je uitdrijven naar God. Omdat je hem nodig hebt. Omdat je Jezus in nodig hebt. Omdat je zijn geest nodig hebt. Omdat je voelt, ik kan het alleen door de kracht van u. Voordat ik de vraag van jullie krijg, noem ik nog twee misvattingen. En daarna gaan we pauzeren, of moet ik zeggen, gaan we naar de vraag toe. Twee misvattingen. Eén is, onderwerping, kijk naar die man die daar ligt op de dia, wordt in ons denken, in onze maatschappij, heel vaak geassocieerd met zwakte. Ik hoop dat je dit goed hoort. Onkunde. Je kunt het niet. Je bent slechts een eenvoudige slaaf en daardoor moet je je onderworpen houden. Nou, dat is niet waar. Dat is niet waar. Hele kundige, bekwame mensen met gaven en talenten zijn toch soms mensen die zich hartelijk kunnen onderwerpen aan gezag. Kijk naar Jezus. Wie was er kundiger en machtiger en bekwamer dan hij toen hij op aarde was? En toch onderwierp hij zich aan zijn ouders. Onderwierp hij zich aan de orde van de tempel, tempelbelasting. Onderwierp hij zich aan de overheid, de keizer, een goddeloze keizer. Geef aan de keizer wat van de keizer is. Jezus die tegen Pilatus kon zeggen, je zou helemaal niks doen als het je niet vanuit de hemel gegeven was. Jezus die tegen Pilatus zei, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. En toch onderwierp hij zich aan de Romeinse overheid. Was dat omdat hij zwak was? Was dat omdat hij er niet tegen op kon? Was dat omdat hij zich nou eenmaal niet meer kon verzetten? Zeker. Hij kon alles doen, hij had alle macht en alle kracht. Maar zijn kracht bracht hem tot onderwerping. Misvatting nummer 1. Onderwerping is niet uit zwakte, het is uit kracht. Kijk naar een paard, laat ik dat voorbeeld nog even noemen. Kijk naar een paard. Waarom is een paard, zeker in de vorige eeuwen, zo van nut geweest voor bijvoorbeeld de landbouw? A, het is een heel sterk dier en B, het kan leven onder de teugel. Als een paard niet sterk was, was die onbruikbaar. Maar als die niet onder de teugel kon leven, was die ook onbruikbaar. Zijn kracht wordt beteugeld, wordt onder beheer gebracht van de boer of van de ruiter die het paard berijdt. En omdat dat paard zijn enorme kracht, hij is veel sterker dan de ruiter of de boer die hem bestuurt. Maar omdat het paard zijn kracht kan laten beteugelen, wordt het een zeer nuttig instrument. Het is niet uit zwakte dat het paard zich onderwerpt. Want het is sterk en krachtig. Nee, dat is een misvatting. Niet uit zwakte, maar uit kracht. Twee, onderwerping zou laten zien dat je minder waard bent. Het wordt vaak met een slavenidee geassocieerd. Je bent het niet waard en daarom moet je onderworpen zijn. En ik wil van harte afstand nemen van alle praktijken waarin dit speelt. We weten dat er in onze wereld, in onze zondige wereld, ontzettend veel misbruik van gezag is en dat mensen als minderwaardig worden beschouwd. Je vindt die gedachte niet in de Bijbel. Hoewel er sprake was van een heer en een slaafstructuur, zie je dat Paulus pleit voor een goede wederzijdse behandeling in al zijn brieven. Het had niet met waarde te maken, het had met orde te maken. Gezag laat niet zien dat je minderwaardig bent. Kijk naar Jezus. Toen Jezus zich gewillig onder het kruis begaf, Golgotha besteeg, zich daar liet vastspijkeren, zich liet bespotten, zijn haren liet uittrekken, zich liet bespugen. Was dat omdat hij minderwaardig was? Nee. Je moest eens weten hoe de hemel over hem denkt en hoe de hemel over hem dacht. De hemel juichte toen de knecht des Heren, de lijdende man van smarten, naar het kruis ging en zich gewillig gaf onder vaders hand. En daardoor onder het gezag, de godsdienstige orde van de Joden. En de burgerlijke overheid van de Romeinen. Het was niet omdat hij minder waardig was. Zijn waarde is onmetelijk groot. Maar juist dat bleek in zijn onderwerping. In zijn gehoorzaamheid. En daarmee wil ik eigenlijk deze eerste sessie afsluiten. Het is 11:15. Ik heb een lange inleiding gegeven over gezag. Gezag is iets prachtigs. En onderwerping aan gezag, hartelijke onderwerping, is de geest van Jezus. Misschien zeg je, ik wil hier meer in leren. Hoe kan ik deze geest ontwikkelen? Misschien bid je wel wekelijks, laat mij meer op Jezus lijken. Nou, hier heb je een terrein waarin je het kan leren. Misschien roept het vragen bij je op en zeggen, ja, hoe kan ik daar dan praktisch in groeien? Nou, daar gaan we na de pauze over nadenken als we spreken over die vier terreinen waar gezag uitgeoefend wordt als afgevaardigd gezag van God. Misschien roept het toch ook vragen bij je op dat je denkt, ja, en toch heb ik een beetje het idee dat het een beetje een deurmat idee is. Ik word iemand waar overheen gelopen wordt. Nou, ik hoop je straks ook duidelijk te kunnen maken dat dat niet het beeld is wat God ons geeft. Maar dat je gaat zien, onderwerping aan gezag is in navolging van Jezus, is je kruis opnemen, hem navolgen en daardoor ook steeds meer op hem gaan lijken.